Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst vanmorgen. Namens de kerkenraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Aanstaande woensdag 8 maart is het biddag. En de dienst in die avond begint dan om 19:30. Volgende week zondagavond dan gaat dominee Peter den Oude uit Katwijk bij u voor in plaats van mij. Vanwege de biddag is er maandag geen catechisatie, maar de jeugd wordt in plaats daarvan in de biddagdienst verwacht. Op donderdagmorgen is er vrouwengesprekskring. Op donderdagmiddag vergadert de mannenvereniging. Op zaterdag is de kampvuuravond bij de familie van Kreuningen aanvang 19:30. En de kerkbode van maart die ligt voor u klaar in de voorkerk. En bij de uitgang ligt ook het blad Zicht op de Kerk voor u klaar. Na de dienst is er eveneens gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Mag u de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De diaconale collecte die is bestemd voor het landelijk jeugdwerk. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen de psalm die de zondagschool de afgelopen maand heeft geleerd. Psalm 75, vers 1. U alleen, u loven wij. 75, vers 1. We horen vanmorgen de Heere zeggen tegen Noach: Noach, ga de ark uit met je gezin. En dat herinnert natuurlijk ook aan het moment, jongens en meisjes, dat de Heere tegen Noach zei: je moet naar de ark toe gaan en naar binnen gaan met je gezin. Dus 2 keer heeft de Heere zo gesproken tot Noach. En daarom gaan we na de wet zingen van Psalm 62, het 8e vers. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot 2 toe heb ik het gehoord. Psalm 62, vers 8 naar de wet. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed en voorbeden doen voor mevrouw G. den Boer uit Simonshaven. Zij wordt aanstaande woensdag opgenomen in Dirksland om aan haar gal geholpen te worden. We willen ook voorbeden doen voor de familie Hogewerf. De vader van Maria Hogewerf is afgelopen week vrij plotseling overleden. Laten we samen bidden, gemeente. Heren in de hemel, aan het begin van deze nieuwe week, de eerste dag van de week, mogen wij weer tot u naderen in het gebed. En dan zijn we begonnen om samen met de kinderen te zeggen dat u de enige bent die wij loven. Er is niemand die onze eer, die onze aanbidding, die ons hele leven waard is om aan te geven dan u alleen. Want Heere, uw naam, uw grote naam, uw ontzagwekkende naam, die is zo nabij. U hebt uw naam bekendgemaakt, uw naam Ik Ben, wat wil zeggen dat u geen begin hebt en geen einde. Wij zijn mensen die er eens niet waren. En toen kwamen wij op de wereld, werden wij op de wereld gezet door onze moeder. En dan zijn wij een periode en er zal een tijd komen dat men in de verleden tijd over ons spreekt. dat er ook van ons gezegd wordt, en hij was niet meer. En zij was niet meer, maar u, Heere, bent de altijd bestaande, de altijd aanwezige, de eeuwige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die in uw Zoon zo dichtbij gekomen is bij ons. En Heere, daar loven en daar prijzen wij u voor. En dat mogen we ook vanmorgen weer opnieuw overdenken, wat het betekent dat u niet een God bent van veraf, maar dat u net als in de tijd van Noach een God bent van dichtbij. Een God die de wateren bestuurt, die de zeeën bestuurt, die de wereld regeert. Een God die troont in de hemelen en tegelijkertijd hier bij ons wil wonen. Heere, uw alomtegenwoordigheid, het duizelt ons als we daarbij stilstaan. En wie zijn wij dat u naar ons omziet? O Heere, vervul ons vanmorgen met een diep ontzag voor wie u bent. En Heere, als wij dat ontzag van u ontvangen, dan zal dat toch ook doorwerken in onze levens. Zoals dat bij Noach in zijn leven doorwerkte. Dan zullen we niet goedkoop over u spreken, dan zullen we u niet vergeten. Maar dan zullen we elke stap van ons leven met u delen. En met u ons hele leven delen. Heer, dat bidden we u voor de kinderen, dat ze dat al heel vroeg mogen leren. Dat elke dag opnieuw een dag is om voor de Heere te leven. De Heere die voor ze zorgt en de Heere die ze verlost. Dat ze daar toch al heel jong hun vertrouwen op mogen stellen, Heere Jezus. Dat ze u lief mogen hebben en van u ook afhankelijk worden om hun zonde te vergeven. Heere, we hebben dat allemaal nodig om ook te beseffen wat het betekent om voor uw aangezicht te leven. Dat u dichtbij bent, legt ook een verantwoordelijkheid bij ons. En we bidden nu, Heere, dat dat misschien vanmorgen wel vernieuwd wordt. Als dat nodig is. En Heere, dat hebben we, als we heel eerlijk zijn, elke dag weer opnieuw nodig. Een vernieuwde toewijding aan u. Om ons leven in uw handen te leggen. En te weten dat elke dag door u bestuurd wordt en dat er niets gebeurt in ons leven bij toeval. En Heere, zo mogen we ook mevrouw Den Boer uit Simonshaven aan u opdragen. Als zij van de week naar het ziekenhuis moet om daar geholpen te worden aan haar gal, waar ze al wat langere tijd mee rondloopt. Heere, gaat u met haar mee naar het ziekenhuis. En geef dat die operatie geslaagd mag zijn, dat u de doktoren zal leiden die daar haar zullen behandelen. Wees u nabij. Niet alleen naar het lichaam, maar ook naar de ziel, dat ze in die gang haar leven in uw handen mag leggen. En mag weten dat wie in Christus is, veilig is. Heer, we bidden u voor de familie Hogewerf. Als zo plotseling toch de vader van Maria overleden is. Heer, wat is het aangrijpend, een overlijden waarbij ook geen afscheid genomen kon worden. Heer, dan is er een open eind. Maar geeft u de genade dat ze ook dat in uw handen mogen teruggeven. En dat ze ook daarin mogen beseffen, de Heere is erbij. En hij vergeet ons niet. Ook te midden van het verdriet en van de rouw. Gedenk in alles wat nu geregeld moet worden. Wees ze met elkaar als familie ook nabij. En dat hierdoor ze naar elkaar en naar u meer toe mogen groeien. Heere, zo vragen we u als we zo uw woord gaan openen om onze oren geheel open te zetten. Wil u met uw Heilige Geest onze harten geheel en al openzetten? Ja, wilt u ons ontvankelijk maken voor wat u tegen ons te zeggen heeft? In onze situatie, want u kent alle situaties waarmee we gekomen zijn. Of we met vreugde gekomen zijn of met zorgen. Met pijn en verdriet,
of met wat dan ook. Ja, Heere, wil u juist in die situatie tot ons spreken, want u weet wat wij het meeste nodig hebben. Bemoedig ons, vermaan ons, versterk ons, ja, geeft u ons wat u het meest nodig acht voor ons. Dat bidden we van u, in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen in Genesis 8. Genesis 8 gaan we lezen vanaf vers 13 tot en met het einde van het hoofdstuk. Genesis 8 vanaf vers 13. Dan is het goed om te bedenken dat de jaartelling die hier genoemd wordt in vers 13, het 600ste jaar, dat is het 600ste jaar van Noach, 601ste jaar. Daar kom ik straks tijdens de preek nog wel op terug, jongens en meisjes, wat dat betekent voor die dag waar het over gaat in vers 13. Genesis 8 vanaf vers 13. En het geschiedde in het 601ste jaar, in de eerste maand, op de eerste van die maand, dat de wateren droogden van boven de aarde. Toen deed Noach het deksel van de ark af en zag toe en zie, de aardbodem was opgedroogd. En in de tweede maand, op de 27ste dag van de maand, was de aarde geheel opgedroogd. Toen sprak God tot Noach: ga uit de ark, jij en je vrouw en je zonen en de vrouwen van je zonen met je. Al het gedierte dat met u is van alle vlees, aan gevogelte en aan vee en aan al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, doe het met u uitgaan. En dat zij overvloedig voortelen, dat wil zeggen uitbreiden op de aarde en vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen op de aarde. Toen ging Noach uit en zijn zonen en zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem. Al het gedierte, al het kruipende en al het gevogelte, al wat zich op de aarde bewoog, heeft naar hun geslachten gingen uit de ark. En Noach bouwde voor de Heere een altaar en hij nam van al het reine vee en van al het reine gevogelte en offerde brandoffers op dat altaar. En de Heere rook die liefelijke reuk. En de Heere zei in zijn hart: ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. Want het gedichtsel, dat wil zeggen alle gedachtenspinsels van het hart van de mens, is boos van zijn jeugd af aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan zoals ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen van de aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht niet ophouden. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan met elkaar zingen van Gods verbond, de verbondspsalm, psalm 105, en daarvan de versen 1, 2, 3 en 4. Psalm 105, vers 1, 2, 3 en 4.
Straks als antwoord op de preek zingen we van Psalm 98, het vierde vers. Psalm 98, vers 4, naar het amen van de preek. De tekst vanmorgen is vers 13 tot en met 19 van Genesis 8. En het geschiedde in het 601ste jaar, in de eerste maand, op de eerste van die maand, dat de wateren droogden van boven de aarde. En toen deed Noach het deksel van de ark af en zag toe en zie, de aardbodem was gedroogd. En in de tweede maand, op de 27ste dag van de maand, was de aarde opgedroogd. Toen sprak God tot Noach: ga uit de ark, u en uw vrouw en uw zonen en de zonen van uw vrouw, van uw zo, of de vrouwen van uw zonen met u, al het gedierte dat met u is, van alle vlees aan gevogelte en aan vee en aan al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan. En dat zij overvloedig uitbreiden op de aarde en vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen op de aarde. Toen ging Noach uit en zijn zonen en zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem. En al het gedierte, al het kruipende en al het gevogelte, al wat zich op de aarde roert naar hun geslachten, gingen uit de ark. Het thema is: Noach mag de ark verlaten. Noach mag de ark verlaten. We hebben vier gedachten. Allereerst, hij opent het deksel van de ark. Hij opent het deksel van de ark. Een tweede gedachte, hij ziet het nieuwe land. De derde gedachte, hij wacht op Gods woord. En de vierde gedachte, er is een nieuw begin. Noach mag de ark verlaten. Hij opent het deksel van de ark. Hij ziet het nieuwe land. Hij wacht op Gods woord. En er is een nieuw begin. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, er is een nieuw jaar begonnen in het leven van Noach. Noach's 600ste levensjaar stond in het teken van de zondvloed. Stond in het teken van oordeel en van verwoesting. En dat vooral, het stond in het teken van wachten. En nog eens wachten. En nog eens wachten. In het 601ste levensjaar van Noach komt er een nieuw begin. Want het water neemt nu helemaal af. Het oordeel is achter de rug. En het wachten is bijna voorbij. En jongens en meisjes, er breekt eigenlijk een hele bijzondere dag aan voor Noach. Een dag waar jullie denk ik ook allemaal elk jaar weer opnieuw naar uitzien. Want het is de eerste dag van Noach's 601ste jaar. Je zou kunnen zeggen, het is Noach's verjaardag. Noach is jarig vandaag. En op een verjaardag mag je cadeautjes uitpakken. En het lijkt wel alsof ook Noach wat mag uitpakken. Hij krijgt geen echt cadeau wat hij uitpakt. En waar hij het deksel van openmaakt. Dat ken je wel toch, zo'n doos met mooi strik erop waar een deksel op zit. Dat haal je er dan af om het cadeau te zien. In onze tekst is het cadeau de deksel zelf. Klinkt een beetje gek. Als je de herziene hebt, dan staat het gaat om een luik. Maar ik vind het wel mooi wat de Statenvertaling zegt. Het gaat om een deksel. Noach neemt het deksel van de ark af. Doet waarschijnlijk dus een luik open. En hij gaat naar buiten kijken op zijn verjaardag. Nou, ik denk dat dat een heel groot verjaardagscadeau voor Noach is geweest. Want hij heeft bijna een jaar niet naar buiten kunnen kijken. En hij mag als allereerste de nieuwe wereld zien. Maar voordat we met elkaar gaan nadenken over wat Noach ziet, moeten we eerst eens opletten op dat woord deksel. Want ik zei al, dat deksel, dat is eigenlijk het cadeau al. Het is niet een echt deksel wat op een cadeautje zit. Dat deksel, dat is, wat op een cadeau zit, dat is niks waard. Dat gooi je weg als je het uitgepakt hebt. Maar dat deksel van de ark is wel iets bijzonders. Daar staat namelijk een heel bijzonder woord. Een woord wat ons iets leert over de Heere God. Weet je waarom? Dat woord voor deksel, dat is hetzelfde woord wat gebruikt wordt bij de tabernakel. En nergens anders wordt dat woord gebruikt. Weet je wat de tabernakel is? Dat is de grote tent die Mozes liet maken in de woestijn voor Israël. Een grote tent met een groot tentkleed eroverheen. Die het dak is van de tabernakel. En dat moest Noach bouwen, want de Heere zei, in die tabernakel kom ik wonen. In die tabernakel ben ik heel dicht bij mijn volk. In het midden van mijn volk. Daarom stond die tent ook in het midden van het kamp van Israël, waar ze hun kamp opsloegen. Daar ontmoet ik jullie, zei de Heere. Die tabernakel is de plaats waar God woont bij zijn volk. Maar dat luik van de ark heeft precies dezelfde naam als het tentkleed van de tabernakel. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat al die tijd dat Noach met zijn familie in de ark was, de Heere ook in die ark was. Al die tijd was de Heere in de ark aanwezig. Hij woonde bij Noach en zijn gezin. Ja, maar wacht eens even. Dominee, u heeft toch toen verteld dat de Heere de deur van de ark achter Noach gesloten heeft? Noach ging toch als laatste de ark binnen en toen deed de Heere de ingang van de ark achter hem dicht. Ik heb altijd gedacht dat de Heere de deur aan de buitenkant van de ark dicht deed en toen goed afsloot. Zoals je dit deurtje aan de buitenkant kan dichtmaken. Als je aan de buitenkant staat, dan doe je die deur dicht en dan loop je zelf weer weg. Maar toen ik las van dit deksel en daar eens goed over nadacht, toen bedacht ik me ineens iets anders. Noach ging niet als laatste de ark binnen. De Heere ging als laatste de ark binnen en deed de ingang van de ark, zoals ik dat hier elke zondag doe, achter hem goed dicht. Niet Noach was de laatste, maar de Heere was de laatste. Noach komt naar binnen en achter hem aan de Heere die de deur sluit. Al die tijd is de Heere bij hen in de ark. Ik stel het maar even heel beeldend voor. Ik weet wat de Heere is. Geest, de Heere is alomtegenwoordig. Daar is hij God voor. Maar dat woord dat de Statenvertaling zo mooi als deksel vertaalt, dat herinnert ons dat de Heere niet alleen buiten de ark was, daarboven die grote storm, en om die sluizen van de hemel open te breken en de bronnen van de aarde te laten stromen zodat het water ging stijgen. Het was niet alleen de Heere die daar van bovenaf de ark leidde over de golven van de zondvloed. Nee, de Heere is ook binnen. Hij is in de ark. Hij is erbij als Noach en zijn zonen bang zijn. Voor het geluid daar buiten de ark. Of als Noach twijfelt, gaat het allemaal wel goed? De Heere is erbij als Noach aan het einde van de dag moe is van het schoonmaken van de hokken van de dieren. De Heere is erbij als de golven tegen de ark aanbeuken, zodat de ark ervan kraakt. De Heere is erbij als ze de toppen van de bergen zien. En ze blij worden met elkaar. Wist u dat? Als je tot de Heer Jezus de toevlucht genomen hebt, dan mag je in elke situatie precies hetzelfde weten als Noach. De Heer is niet alleen maar ver weg boven in de hemel. De Heer is ook bij mij. Ja, maar ik merk er zo weinig van. Ja, Noach heeft er ook zo weinig van gemerkt in de ark. Want de Heer sprak niet direct. Noach moest het doen met Gods belofte. De belofte die de Heere Noach 120 jaar geleden daarvoor gegeven heeft. Toen heeft de Heere gezegd tegen Noach: Noach, ik zal de watervloed over de aarde brengen. Ik zal de aarde daarmee bedekken. Hetzelfde werkwoord als dat deksel. De water zal als een deksel over de aarde liggen. Maar jij gaat de ark in en daarna, als je de ark uitgaat, dan zal ik mijn verbond met je maken. Met die belofte ging Noach de ark in. En aan die belofte mocht Noach zich al die dagen vasthouden. Juist als het lijkt alsof God niet spreekt.
dan is hij er al. Al getuigt alles ertegen. Juist als het lijkt alsof God niet spreekt, dan mag wat hij gesproken heeft je houvast geven. En bedenk dan, het is voor ons nog veel rijker dan het voor Noach is. God heeft tegen Noach gezegd, ik zal met jou mijn verbond sluiten. Dat is toekomstige tijd. Noach heeft dat verbond nog niet, dat is nog niet gesloten, dat moet nog gebeuren, dat gaat nog gebeuren. Maar tegen ons zegt de Heere, ik heb mijn verbond met je opgericht. Dat is voltooid verleden tijd. Dat verbond, dat hebben we al. Het verbond der genade, daar ben je in opgenomen. En daar wijst je doop ook op. Misschien dat het daarom ook wel is dat Petrus in de Petrusbrief die zondvloed verbindt met de doop. Het geeft je, als het goed is, die doop geeft het je hou vast. Als je het moeilijk hebt. En de Heere belooft aan ieder die op hem vertrouwt, ik ben met je, alle dagen. Ook de dagen dat je er niet zoveel van merkt, dat ik erbij ben. Elke dag van het jaar, tot aan de voleinding van de wereld, ben ik bij je. Hij zegt, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Je kan niet verloren gaan, want het moment dat je op de Heer Jezus je vertrouwen gesteld hebt, kwam hij in je leven en hij is nooit meer weggegaan en hij zal nooit meer weggaan. Hoe kan dat? Hoe kan God aanwezig zijn in het leven van een zondaar? Kunnen we nog een keer gaan nadenken over datzelfde woord, dat woord deksel. Dat woord deksel, dat is afgeleid van een ander woord, van een werkwoord. En dat is het werkwoord bedekken. En ook dat werkwoord, dat kom je in de tabernakeldienst heel vaak tegen. Dat wordt in de offerdienst gebruikt. Dat woord bedekken, dat betekent dat je zonden bedekt worden. Dat je zonden vergeven worden. Jongens en meisjes, dat is een hele belangrijke les voor vanmorgen. Hoe kan het dat de Heere in de ark bij Noach en zijn gezin in is? Want al die 8 mensen, dat zijn toch allemaal zondige mensen en daar kan God toch niet bij zijn? Ja, dat kan wel, omdat God Noachs zonden bedekt. Noach vertrouwde op de Heere en daarom zijn zijn zonden vergeven en mag hij weten dat God dichtbij is. Ja, dat hij erbij is. En dat geldt ook voor jullie. Als je in de Heer Jezus gelooft, als je je zonde aan hem belijdt, dan mag je zeker weten dat de Heere je zonde vergeeft. Net als Noach. En dan mag je zeker weten dat hij altijd bij je is. Ja, is hij ook bij je als het soms moeilijk is in je leven? Ja, dan ook. Als het lijkt of God er niet is, dan is hij er ook. Heb jij je leven al aan de Heer Jezus gegeven? Wil je doen wat hij zegt, dan belooft hij dat hij altijd bij je is. Dat is een hele belangrijke les voor ons uit het leven van Noach. En die les geldt vandaag nog steeds. En daar moeten we aan denken als Noach dat deksel, dat luik van die ark eraf haalt. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Noach ziet het nieuwe land. We lezen in vers 13 namelijk dat Noach dat deksel eraf haalt met een reden. Hij wil namelijk gaan kijken. Hij is na zoveel dagen zo nieuwsgierig geworden. En hij kan niet meer een vogel naar buiten sturen. Want die vliegen gewoon weg als hij dat zou doen. Want die kunnen weer een plaats vinden. Dus met een vogel komt hij er niet meer achter hoe het er buiten aan toe gaat. Dus hij gaat zelf kijken. En dan zegt vers 13 aan het eind. En zie, de aardbodem was gedroogd. Eigenlijk staat het er anders. Er staat, de aardbodem was droog gevallen. Dat wil zeggen, het water bedekt de aarde niet meer. In vers 14 staat een ander woord. Als daar staat opgedroogd, dat betekent dat de aarde droog geworden is, in de zin van dat de grond ook droog is. Dus in vers 13 moet je eigenlijk vertalen droog gevallen, maar dan is de grond nog wel drassig en modderig. En vandaar dat het nog iets langer duurt in vers 14, totdat de aarde helemaal droog geworden is. Wat moet dat iets bijzonders geweest zijn voor Noach toen hij daar naar buiten keek?
Probeer je eens een voorstelling te maken van wat Noach zag. Hoe ziet dat landschap eruit na de overstroming? Het moet een enorme ravage geweest zijn. Dode beesten. Ontzettend veel modder. Wat zou Noach gedacht hebben bij het zien van dit alles? Wat een rommel is het hier. Wat heeft die vloed veel kapot gemaakt? Wat een vreselijk oordeel is dit geweest. Geen mens en geen dier is in leven gebleven. Hij kijkt naar buiten en hij luistert en het is helemaal stil. Er is geen enkele vogel daar buiten de ark die fluit. Zelfs niet het geluid van een krekeltje. Er is geen levend wezen buiten de ark. Alles wat een levensadem had is dood. Niets en niemand heeft het overleefd. Jongens en meisjes, hoe komt dat? Dat daar buiten de ark helemaal niets en niemand meer is. Geen mens en geen dier. Dat komt door het water. Maar waarom kwam dat water dan? Dat water heeft God gestuurd vanwege de zonde. De zonde van de mens heeft ervoor gezorgd dat de Heere de aarde vervloekt heeft en de aarde helemaal schoongespoeld heeft. En wat Noach, gemeente, gezien heeft, dat is God, wat Gods oordeel heeft aangericht. En wat Noach gezien heeft, dat is nog maar een zwak aftreksel van het radicale oordeel wat nog komen gaat. Petrus heeft heel veel over de zondvloed geschreven in zijn brieven. Telkens verwijst hij daar weer naar die zondvloed. Petrus schrijft niet alleen over de oude wereld van Noach, maar ook over de wereld waarop wij leven. En hij zegt, die wereld wordt door God bewaard, niet voor het wateroordeel, zoals in de oude wereld, in de dagen van Noach. Nee, onze aarde, onze wereld, wordt bewaard niet voor het wateroordeel, maar voor het vuuroordeel. 2 Petrus 3 kunt u dat nalezen. Wij leven op een wereld die ook geoordeeld zal worden. Niet met water, maar met vuur, zegt Petrus. En dat oordeel zal net als in Noach's tijd alleen degene treffen die zich niet willen bekeren. Dat oordeel, dat kan je niet ontkomen. Daaraan kan je niet ontkomen, tenzij dat je de toevlucht neemt tot Jezus Christus. Je leven aan Hem overgeeft. Je bekeert tot Hem. Dan word je net als Noach voor dat oordeel gespaard. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat als Noach daar naar buiten kijkt, dat nu pas echt tot hem doordringt waar hij en waar zijn gezin aan ontkomen zijn. Het wonder van Gods genade die hem bewaard heeft, wordt bij het zien van die nieuwe aarde voor Noach alleen nog maar groter. Als hij bedenkt, wat is de Heere goed voor mij geweest? Wat heeft Hij mij van een verschrikkelijk oordeel gered? Wat zal Noach's verwondering en aanbidding groot zijn geweest? Gemeente, zou dat met ons ook niet zo zijn? Als je in het evangelie gelooft, dan ben je als het goed is dankbaar. Dankbaar dat de Heere Jezus al je zonden bedekt, al je zonden vergeeft. Dan ben je dankbaar voor het nieuwe leven wat je met Hem mag leven. Maar die dank die we nu hebben is maar een klein beetje in vergelijking met hoe dankbaar we straks zullen zijn op de jongste dag. Als je een toeschouwer zal zijn van het oordeel. Ja, dan zullen we zien hoe de goddelozen gestraft worden. Ja, maar zegt iemand, zou het niet vreselijk moeilijk zijn? Als je daar tussen al die mensen die gestraft worden ook je bekenden ziet. Ook je buren ziet, je vrienden, familieleden, kinderen. Die zich niet willen bekeren. Dominee, u zegt dat nou wel, dankbaar zijn, maar ik weet niet hoe ik dan dankbaar kan zijn. Luther heeft daar een heel mooi antwoord op. Luther zegt, op het moment dat de Heer Jezus terugkomt, dan worden we in één klap, meteen, aan hem gelijk. En dan zullen we pas echt zien hoe erg de zonde van het ongeloof is. En dan zullen we het ook eens zijn met hem. In elk oordeel wat hij velt, dat kunnen we nu nog niet begrijpen. Dat is nu nog huiveringwekkend. Maar dan zullen we het met de Heere eens zijn, want zijn oordeel is rechtvaardig, wijs en goed. Noach ziet de nieuwe aarde en hij ziet het resultaat van het oordeel dat geweest is. En hij ziet ook, ja, nog veel meer hoe groot de genade is. Aan hem en aan zijn gezin bewezen. Hebben we het daar ook wel eens met elkaar over? Tegen elkaar zeggen, jongens, hoe groot en wonderlijk is het eigenlijk dat de Heere mij in een christelijk gezin geboren deed worden. Hoe wonderlijk is het dat ik via die vriend of die vriendin bij de kerk gebracht ben en dat ik nou het evangelie hoor. Ik mag het evangelie horen via dat gezin waar ik in geboren ben of van buitenaf. In een wereld waarin zoveel het evangelie niet horen en waar zoveel verloren gaan. Heb je daar met elkaar ook over? Om die verwondering aan te wakkeren bij elkaar? Heb je het er ook met de Heere over? Heere, wat is het een wonder dat u mij in dit gezin geboren deed worden? Ja, het is geen perfect gezin, natuurlijk niet. Overal is wat aan de hand. En soms is het zelfs zo dat in een gezin zoveel aan de hand is, dat het in zo'n gezin ook niet meer gaat. Maar dan toch de verwondering, de Heere heeft mij vastgehouden. Bent geloofde niet om kwijtgeraakt. Nee, de Heere die heeft het doorheen gewerkt. Hij deed het meewerken ten goede. Heere, wat een wonder dat u alles doet meewerken ten goede in mijn leven. Dat u mij bij de Heer Jezus gebracht heeft. Zou Noach niet verwonderd zijn over dat reddingsmiddel wat hij van de Heere gekregen heeft? Die ark. Als Noach zo weer daar op die ark zomaar naar buiten staat te kijken, zal hij ook wel om zich heen gekeken hebben naar die ark. En bedacht hebben, wat een geweldig verlossingsplan had de Heere al klaar liggen 120 jaar geleden. Een ark, een enorm schip waarin ruimte is voor mens en dier. Een reddingsmiddel waarin niemand verloren kan gaan. Wat een wijs bouwplan had de Heere. Wat een veiligheid bood die ark mij. Gemeente, naarmate we ons meer bewust worden van de rijkdom van het evangelie. Als we ons meer gaan verdiepen in Gods reddingsplan met de mens. Dan groeit je verwondering. En dan groeit je liefde tot de Heer Jezus. En dan worden we steeds meer aangezet om ons leven in zijn dienst te besteden. Dan gaan we steeds meer vrucht dragen. Hoe meer je je laat voeden door het evangelie, hoe meer dat in je leven vrucht draagt. Het evangelie is als het ware de voedingsstof aan de levensboom van ons leven, waar de voedingsstoffen binnenkomen waardoor wij vrucht gaan dragen. En dat stelt ons natuurlijk ook voor de vraag, welke plaats heeft het evangelie in je leven? Stelt ons ook voor de vraag, waar voed je je mee? Netflix doet je niet geestelijk groeien. Het evangelie doet je wel geestelijk groeien. Voed jezelf met het evangelie. Wees daarin werkzaam. Want naarmate je je meer bewust wordt van de rijkdom van het evangelie, wordt je verwondering steeds groter. En ga je je steeds meer toewijden aan de Heer Jezus. Dat brengt bij de derde gedachte. Noach wacht op Gods woord. Dat lezen we in vers 14 tot en met 16. En in de tweede maand, op de 27e dag van de maand, was de aarde opgedroogd. En toen sprak God tot Noach, ga uit de ark. Het is toch wel heel opmerkelijk dat Noach bijna 2 maanden, nadat hij naar buiten kijkt, nog wacht in de ark. Hij heeft gezien, die aarde is droog gevallen. En je zou verwachten, hij staat te popelen om eruit te gaan. Maar jongens en meisjes, waarom gaat Noach de ark niet uit? Denkt Noach, nou, ik vind het ook wel heel gezellig hier met die dieren.
Ik wil helemaal niet weg. Nee, dat is het niet. Als Noach naar buiten kijkt, dan ziet hij de geweldige verwoesting van de zondvloed. En dan wordt Noach vervuld met diep ontzag. Weet je wat dat betekent, ontzag? Dat betekent dat Noach denkt, wat is de Heere machtig? Noach denkt, wat is de Heere sterk? Wat is de Heere heilig? Kijk eens hoe de Heere al die zondige mensen gestraft heeft. En dan herinnert Noach zich weer wat de Heere 120 jaar daarvoor tegen Noach gezegd heeft. Die mensen zijn zo slecht en ze doen zoveel geweld. Ik ga hen samen met de aarde te gronden richten. Dat ziet Noach voor het eerst met eigen ogen en hij wordt er stil van. Hij is vol ontzag. Onthoud dat woord maar. Als je vol ontzag bent, dan denk je eraan hoe sterk en hoe machtig en hoe heilig de Heere is. En dat ontzag is ook de reden dat Noach niet op eigen houtje wat gaat doen. Calvijn zegt hier, Noach was zo vol ontzag over wat hij gezien heeft van Gods oordeel, dat hij de ark niet meer uit durfde te gaan. Noach bedenkt zich, hier heeft de Heere mij voor bewaard. Hier heeft hij de deur voor mij achter zich gesloten. Op zijn teken ben ik de ark ingegaan en hij was er al die tijd bij. Nu moet ik ook wachten op zijn teken dat ik eruit mag gaan, want dan weet ik ook zeker dat de Heere meegaat eruit. Ik wil niet het risico lopen dat ik de ark uitga en dat de Heere niet meegaat. Hier kunnen we toch wel een paar vragen stellen. Wanneer was u voor het laatst diep onder de indruk van wie de Heere is? Wanneer was u voor het laatst vol ontzag over de Heere? Ben je wel eens diep van hem onder de indruk geweest? Wat gebeurt er dan? Als je vol ontzag over de Heere bent, dan ben je net als Noach, dan dringt tot je door hoe groot en machtig de Heere is. Dan bedenk je, we hebben te maken met de God die de hemel en de aarde geschapen heeft. Alles om ons heen vindt zijn oorsprong in hem. Er is geen molecuul in het hele universum te vinden die hij niet gemaakt heeft. Er is geen molecuul te vinden die hij niet bestuurt en regeert. Onze God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de hemel en de aarde bezit en regeert. Hij is de God die rechtvaardig is, die heilig is en die de zonde niet kan aanzien. Die de zonde straft met een oordeel wat niet meevalt. Ja, die de zondaar straft. Als je dat bedenkt, dan bedenk je, ja, met die God kan ik niet spotten. Daar kan ik geen loopje mee nemen. Voor die God die overal tegenwoordig is, kan ik mij niet verbergen. Kan ik niets verbergen. Ik hou de Heere niet voor de gek. Hij kijkt recht in je hart en hij weet wat je op dit moment denkt. En hij weet of het jouw verlangen is om voor hem te leven. Of dat je hier maar gewoon in de kerk zit omdat het erbij hoort. Als je over die dingen nadenkt, dan vervult het je met diep ontzag. En dat ontzag, dat weerhield Noach ervan om zijn eigen plan te trekken. God die de deur achter hem sloot, die zal op zijn tijd die deur ook wel weer openzetten. Ik ga niet weg voordat hij dat doet. Is dat niet kenmerkend voor iedere gelovige? Je leeft met een besef van ontzag voor de Heere. Je leeft, misschien kent u die uitdrukking wel, coram Deo. Coram Deo betekent voor Gods aangezicht. Op elk moment leef ik voor zijn aangezicht. Hij ziet al mijn doen en laten. En omdat hij dat allemaal ziet, wil ik niets doen wat hij niet goedkeurt. En ik wil ook niets doen waarmee ik als het ware voor hem uitloop. Je hebt leren wachten op de Heere. Ook als dat wachten soms lang duurt. Ook als je iets wil doen waarvan je zegt, ja, maar daar zie ik helemaal geen kwaad in, toch? Dan nog wachten op de Heere. Dat geldt bij alle belangrijke beslissingen in het leven. Bij welke belangrijke besluiten heb je op de Heere gewacht in je leven? Jongeren, als je verliefd bent, wacht je dan eerst op de Heere? Vraag je dan aan hem, is dit de jongen, is dit het meisje dat u voor mij bestemd heeft? Heeft de Heer het voor het zeggen als je straks je vervolgopleiding moet kiezen? Heeft de Heer het voor het zeggen als je van plan bent om te verhuizen? Heer, mag ik weg hier? Of heeft u een taak voor mij, hier nog? Heeft de Heer het voor het zeggen als je op zoek gaat naar een nieuwe baan? Heeft de Heer het voor het zeggen in je hele agenda? Leef je coram deo voor Gods aangezicht? Er zijn veel te veel christenen die maken een soort boedelscheiding in hun leven. Een boedelscheiding, want die zeggen aan de ene kant heb ik het geestelijke leven, alles met de kerk en zo. En ik heb ook het praktische leven. De kerk en de rest van mijn leven, dat zijn twee aparte werelden en nou, die hebben bijna niks met elkaar te maken. Laat staan, ja, in dat kerkelijke leven daar is de Heer wel in betrokken natuurlijk. Maar in dat dagelijkse leven kan het net zo goed zonder hem. Dat zeggen we natuurlijk niet zo, maar zo leven we vaak wel. Ik denk dat dat heel veel te maken heeft, ja, vooral te maken heeft met een gebrek aan ontzag. Een gebrek aan ontzag, een gebrek aan dat bewustzijn dat die machtige God die hemel en aarde geschapen heeft, ons altijd en overal ziet. Niet om ons te controleren en een checklist af te checken of we alles wel goed doen. Niet zo, op een afstand, maar dat hij bij ons is, elk moment. En gevraagd wil worden, Heere, wat wilt u wat ik doen zal? Een gebrek aan ontzag, dat is dat je niet in de gaten hebt dat het de Heere is die bij je is en die alles ziet. En die ook over je hele leven zeggenschap wil hebben. Die je in alle aspecten wil leiden. En die in alle belangrijke beslissingen betrokken wil worden. Als we zo vanmorgen over Noach's schouder heen die nieuwe aarde opkijken. Dan worden we bepaald bij Gods kracht en macht en majesteit. De wereld die in zijn hand is. Zijn macht is zo groot, hij is in staat om in 6 dagen de hemel en de aarde te scheppen. Maar ook om in die 40 dagen dat het geregend heeft die hele wereld te gronden te richten. Dat is onze God. Zijn oordelen zijn rechtvaardig. Ben je al in ontzag voor hem op de knieën gegaan en gezegd, Heere, deze wereld draait niet om mij. En zo heb ik wel heel lang geleefd, alsof alles om mij draait. Om mijn geluk, om mijn leven. Maar het draait niet om mij, het draait om u. Want u bent die God van hemel en aarde. En u bent die God die heel dicht bij mij gekomen is. In uw Zoon Jezus Christus die al mijn zonden bedekt. Als je zo vol ontzag bent, dan zeg je, ik wacht op u, Heere. Ik wil geen stap verzetten en geen keuze maken en geen weg begaan zonder dat ik zeker weet dat u meegaat. Dat is Noach's houding. Gevoed vanuit dat diepe ontzag voor God. En dan lezen we tenslotte de 4e gedachte dat er een nieuw begin is. In vers 14 lezen we dat de hele aarde drooggevallen is. Op de 27e dag van de 2e maand. Als je gaat terugrekenen naar het begin van de zondvloed, dan is dat precies 365 dagen. Nadat de zondvloed begon. Precies een jaar na het begin van de zondvloed is de aarde weer droog en begaanbaar. En nu is het moment dat de Heere zegt, Noach, nou mag je eruit. Het is tijd. Je hebt lang gewacht, maar je geloof, je geduld, je volharding beloon ik. En Noach krijgt dan instructies. Hij zelf voorop met zijn vrouw. En dan zijn zonen en de vrouwen van zijn zonen en de vogels, het vee, de kruipende dieren. En de Heere geeft ook het doel in vers 17, waarom ze eruit moeten. Dat doel wordt eigenlijk 3 keer herhaald, maar dan in andere woorden. Het tweede gedeelte van vers 17. Dat zij overvloediglijk voorttelen. Eigenlijk moet je daar zeggen uitbreiden of verspreiden. Dat ziet op die verspreiding, de nieuwe bevolking van de aarde. De aarde moet weer bevolkt worden. Dat zij vruchtbaar zijn, dat ziet op het voortplanten. En het vermenigvuldigen, dat ziet op het toenemen in aantal. Een drievoudig doel, drie keer in andere woorden. En hier wordt herhaald wat de Heere in Genesis 1 al zei. Over de dieren. Laat het wemelen van de dieren. Laat ze vruchtbaar zijn en talrijk. Eigenlijk zegt God tegen Noach, zoals ik in Genesis 1 de wereld heb geschapen. Zodat daarop geleefd kan worden door mens en dier. Zo wil ik dat nu opnieuw. Want ik laat het werk van mijn handen niet varen. Dat is mijn doel, dat er leven is op de aarde. Overvloedig leven op de aarde. En daar is een nieuw begin voor nodig. Want in die pakweg eerste 1600 jaar na de schepping was er zoveel dat het leven op aarde bedreigde. En is allemaal terug te voeren naar de zonde. En de zondeval, alle goddeloosheid, alle egoïsme, al het geweld, alle moorden die plaatsvonden, het bedreigt het leven. De Heere zag het allemaal en hij zei, als ik die aarde nu aan zijn lot overlaat, als ik niet oordelend ingrijp, dan komt het uiteindelijk op zelfvernietiging aan. Er was geen repareren meer aan. Gemeente, is het vandaag anders? Is deze wereld nog te repareren? Op alle fronten zijn we daar als mensheid mee bezig om de wereld te repareren. We moeten de natuur repareren. Dat is de gedachte achter de stikstofcrisis. We moeten het klimaat repareren. We moeten mensen repareren, in het DNA ingrijpen. Gaat de mens de wereld redden? Begint een betere wereld bij jezelf? Nee, ten diepste niet. Genesis 8 laat ons zien, deze wereld heeft God nodig voor een nieuw begin. En dat nieuwe begin, dat gaat bij God altijd door het oordeel heen. Maar de uitkomst is zeker, er komt een nieuwe aarde. En daar zal iedereen gebracht worden die tot Jezus de toevlucht genomen heeft. En dan zal je eeuwig leven. Leven zoals God het bedoeld heeft. Die schepping die zal vernieuwd worden. Onwaarschijnlijk mooi zal dat zijn. Verlang je naar die nieuwe wereld? Als we naar onze wereld kijken, dan zijn we terug in de tijd voor de zondvloed. Geweld, goddeloosheid, moreel bederf. Maar we mogen weten, hij komt. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. En dan zal de schepping juichen, omdat de barensnood voorbij is. Dan zal die schepping herboren worden. De schepping zal dan in vol ontzag voor de schepper zingen. Ja, de rivieren zullen zingen. Het gebergte, dat springt op van vreugde. Wat een dag zal dat zijn, als we vol ontzag onze voeten zetten op die nieuwe aarde. Waar de Heer Jezus ons brengt. Verlangt u naar die nieuwe aarde? Amen.
Laten we samen danken en bidden. Vader, dank u wel dat u in uw woord zulke machtige voorafschaduwingen geeft van de toekomst. Heren, bij oordeel hebben wij zo gemakkelijk een negatieve smaak in onze mond. Wij houden niet van oordeel. En toch, hoe begrijpelijk dat ook is, er zit een keerzijde aan dat oordeel. En daarom mochten we met Psalm 98 het vrolijk zingen en zeggen: laat al die rivieren hun handen maar in de lucht klappen en de bergen springen, want onze koning komt. De Heer Jezus komt om de aarde te richten, om de aarde te oordelen. En dan zal het voorbij zijn met alle ongerechtigheid. Niet alleen die van de goddelozen, maar ook alle ongerechtigheid bij onszelf. Want daar lopen wij ook nog mee rond, Heren, met de smet van de zonde in ons leven. Dat zo gemakkelijk de kop opsteekt. Ook daar verlangen we naar. Want toen Noach de ark uitging, toen nam die zichzelf ook mee. En toen ging het na de zondvloed weer mis. Dan zijn we maar een paar hoofdstukken verder en dan zijn we bij de torenbouw van Babel weer terug bij af. De mens die zichzelf verheft. Maar Heer Jezus, als u terugkomt, dan zullen we niet meer onszelf verheffen. Dan zullen we u verheffen. En u bezingen. Ja, vol ontzag en aanbidding voor u buigen. O Heere, leer ons vandaag alweer, elke dag opnieuw, u te vrezen. Vol ontzag te zijn. Niet als u die een grote controlerende macht bent over ons. Maar die God en Vader die dicht bij ons is. En als het goed is willen we als uw kinderen u geen verdriet doen. Met onze zonden. En dat we zo voor uw aangezicht mogen leven. Gedenk uw dienaar, Heren, die vanavond hier ook weer voor hoopt te gaan. Geef hem alles wat hij nodig heeft naar de door u aan hem geschonken gaven. Geef u zegen over deze zondag dat we nog verder mogen doorpraten met elkaar. In ontzag voor u onze koning. Dat bidden we van u. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Onze slotzang is Psalm 25 vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. 25 vers 6. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.